Daarna openen wij de Heilige Schrift en we doen dat vanmiddag in het laatste Bijbelboek, Openbaring. En we lezen uit hoofdstuk 19, de versen 1 tot en met 10. Dus Openbaring 19, de versen 1 tot en met 10, vormt de schriftlezing voor deze dienst.
En na deze hoorde ik als een grote stem een grote schare in den hemel, zeggende: Halleluja, de zaligheid en de heerlijkheid en de eer en de kracht zij den Heer onze God. Want zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig, terwijl hij de grote hoer geoordeeld heeft, die de aarde verdorven heeft met haar hoererij. En hij het bloed zijner dienaren van haar hand gebroken heeft. En ze zeiden de tweede malen: Halleluja, en haar rook gaat op in alle eeuwigheid. En de 24 ouderlingen en de 4 dieren vielen neder en aanbaden God, die op de troon zat, zeggende: Amen, halleluja. En een stem kwam uit de troon, zeggende: Looft onze God, gij al zijn dienstknechten, en gij die hem vreest, beide klein en groot. En ik hoorde als een stem een grote schare, en als een stem veler wateren, en als een stem van sterke donderslagen, zeggende: Halleluja, want de Heere, de Almachtige God, heeft als koning geheerst. Laat ons blijde zijn en vreugde bedrijven en hem de heerlijkheid geven. Want de bruiloft des lams is gekomen en zijn vrouw heeft zichzelf bereid. In haar is gegeven dat ze bekleed worden met rein en blinkend fijn lijnwaad. Want dit fijn lijnwaad zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen. En hij zeide tot mij: Schrijf, zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des lams. En hij zeide tot mij: Deze zijn de waarachtige woorden Gods. En ik viel neder voor zijn voeten om hem te aanbidden. En hij zeide tot mij: Zie dat gij dat niet doet. Ik ben uw mededienstknecht en uw broederen die de getuigenis van Jezus hebben, aanbid God. Want de getuigenis van Jezus is de geest der profetie.
De Heer Jezus, gemeente, die heeft het avondmaal ingesteld in de nacht dat hij verraden werd. En heeft dat gedaan met het oog op de toekomst, op de periode dat hij niet meer lichamelijk met zijn discipelen zou zijn. Op hemelvaartsdag heeft hij zijn kerk achtergelaten. En toen heeft hij gezegd: ik zal je niet als wezen achterlaten. En hij bedoelde daarmee dat zijn kerk hier op aarde door hem niet verlaten wordt. Hij heeft de Heilige Geest uitgestort op de Pinksterdag. En die kerk en die Heilige Geest zal nooit van zijn kerk wijken. Maar ook het avondmaal heeft hij nagelaten, achtergelaten voor zijn kerk hier op aarde. En daarom, zolang de Heer Jezus nog niet is teruggekomen, zal de kerk hier op aarde altijd het avondmaal vieren volgens de opdracht die de Heer Jezus gegeven heeft. Het avondmaal staat ook in het licht van de toekomst, van zijn wederkomst. En daar willen we vanmiddag samen naar gaan luisteren. Als we gaan luisteren naar de woorden van de apostel Johannes vanuit de openbaring die hij ontvangen heeft op dat eiland Patmos. Waar Johannes die stem hoort dat de bruiloft van het lam is gekomen en dat de bruid zichzelf heeft bereid. Thema voor de preek van vanmiddag is: geroepen tot de bruiloft van het lam. We letten eerst op de bruidegom, in de tweede plaats op de bruid en ten derde op de blijdschap. Geroepen tot de bruiloft van het lam, de bruidegom, de bruid en de blijdschap. De apostel Johannes, gemeente, die neemt ons vanmiddag mee naar wat hij gezien heeft op die zondag daar op het eiland Patmos, toen hij in de geest des Heren was en mocht blikken in de hemel. Het is voor Johannes natuurlijk een hele bijzondere openbaring geweest, dat toen hij verbannen was en juist voor zijn gevoel zo weinig meer kon betekenen voor de kerk hier op aarde, dat hij juist toen die openbaring van God heeft gekregen. En Johannes die heeft van de Heere gezien wat er allemaal gaat gebeuren onderweg naar de wederkomst van de Heere Jezus Christus. Hij heeft van alles moeten opschrijven in de voorafgaande hoofdstukken. We kunnen dat vanmiddag natuurlijk niet allemaal noemen. Maar u kent wellicht het Bijbelboek Openbaring een beetje. En dan weet u dat er van alles gebeurt voorafgaande aan de wederkomst van de Heere Jezus Christus. En dat één ding duidelijk is, te midden van alles wat er onduidelijk is, ook in dat Bijbelboek Openbaring, dat de Heere Jezus op de troon zit en dat Hij alle dingen leidt naar die grote dag van zijn wederkomst. Dat staat onomstotelijk vast. En als we nu toegekomen zijn aan Openbaring 19 vanmiddag, waaruit onze tekst is genomen, dan hoort Johannes hoe er in de hemel gezongen wordt. En er wordt in de hemel gezongen. Halleluja! En tot drie keer toe horen we dat hier in dit gedeelte. Halleluja! Loof de Heere! En wat is de reden voor deze lofprijs? Nou, de reden is dat Johannes ziet hoe Babel, de grote stad hier op aarde, is gevallen. Babel, dat is de naam voor de stad zonder God. Dat is de naam voor de wereld die zonder God leeft. En in de dagen van Johannes werd gedacht aan het Romeinse Rijk, met al zijn vervolgingen tegen de christenen, met die keizer die van God en zijn gebod niet wilde weten en die zichzelf wilde verheerlijken en vereerd wilde worden als een God. Babel, dat is hier de naam voor al die koninkrijken die ook naar het Romeinse Rijk gevolgd zijn in deze wereld en die de aanduiding eigenlijk is voor al die mensen in deze wereld die leven zonder God en zonder de band aan de Heere Jezus Christus. Mensen die zich niet bekeren van hun zonde. Babel staat voor de wereld die God vijandig gezind is, die zijn eigen gang gaat. En nu ziet Johannes dat Babel door het oordeel van God getroffen zal worden. Die hele grote, machtige stad, die onaantastbaar leek in deze wereld, die gaat in rook op. God voert zijn vonnis uit. Ja, zegt u misschien vanmiddag, maar is dat wel reden om te gaan zingen en om God te loven? Is dat eigenlijk niet ontzettend en is dat eigenlijk niet verschrikkelijk dat die grote stad die zonder God leeft in deze wereld, dat die straks in alle eeuwigheid in rook opgaat? Mensen die een eeuwige ondergang tegemoet gaan. Ja, dat is ook ontzettend gemeen. En dat laat God ook niet onbewogen. En daarom is het goed ook de tekst van vanmiddag even in zijn grote verband te zien in dat Bijbelboek Openbaring. Dat elke keer de Heere zijn gerichten naar deze aarde heeft gezonden. En dat de Heere elke keer die boodschap van de bekering heeft laten klinken. Maar dat Johannes elke keer weer hoort wat er gebeurt hier op aarde. Als die gerichten over de aarde gaan, dan leest Johannes elke keer weer wat er gezegd wordt. En zij bekeerden zich niet. Met andere woorden, de Heere heeft zo ontzettend veel geduld gehad. Als straks de wederkomst komt, als de Heere zijn oordeel zal voltrekken over deze wereld, dan is God in zijn geduld tot het uiterste gegaan. En de wereld bekeerde zich niet van hun goddeloosheid. En dan moeten we daar ook bij bedenken, gemeente, dat het hier gaat, en dat leest u ook in dit gedeelte, om het onrecht dat Gods kerk is aangedaan in al die vervolgingen, in al degenen die hun leven hier op aarde hebben gelaten vanwege het geloof in de Heere Jezus Christus. Het gaat om het onrecht en om de goddeloosheid van allen die Gods wet overtreden hebben. En daarom hoort Johannes nu zingen in de hemel. Halleluja. Nu is de tijd aangebroken dat de overwinning van de Heere Jezus over de duivel en zijn rijk echt definitief zal zijn. En hij zal hen allen overwinnen. En in vers 6, daar lezen we dan hoe Johannes opnieuw hoort zingen. Halleluja. En dat klinkt als een machtig gezang dat aanzwelt. Het is een geluid van een grote menigte. Het geluid als van een gedruis van vele wateren. Een geluid als van zware donderslagen. Het is één groot koor van engelen en mensen in de hemel die samen zingen. En ze zingen van dat ontzagwekkende wat nu gebeurd is. Want wat is de keerzijde van het oordeel dat voltrokken wordt over de stad Babel? Ze zingen dat God koning is geworden. Nee, dat betekent niet dat God het niet was. En dat betekent ook niet dat God het niet gebleven is, want dat is duidelijk. Maar nu Babel gevallen is, nu wordt duidelijk dat alle vijanden tot een voetbank voor zijn voeten zullen worden. En dat nu de definitieve veroordeling zal komen. Nu wordt in heel de wereld duidelijk dat Babel het voorgoed verloren heeft. Nu zal een ieder het zien en nu zal een ieder ook moeten buigen voor koning Jezus als hij komt op de wolken des hemels. Wat nu nog niet zichtbaar was in deze wereld, waarvan vele mensen dachten dat ze zelf in deze wereld hun eigen gang kunnen gaan zonder God en met God niet rekenen, of dachten dat God helemaal niet bestond. En dat God er helemaal niet was en dat het alleen maar een verzinsel was van mensen die in de Bijbel geloven. Nu zullen ze allemaal zien, onze God is koning geworden en hij leeft tot in alle eeuwigheid. Want dat kan soms toch de strijd geven in het leven van de gelovigen, van u en van jou misschien wel hier ook vandaag. Waar zie ik nou dat God koning is in deze wereld? Als je kijkt naar alles wat er in deze wereld gebeurt, als je niet begrijpt waarom de Heere niet ingrijpt te midden van alle goddeloosheid en onrecht, als je niet begrijpt waarom de Heer het zo leidt in je eigen persoonlijk leven. Wij zien nu nog niet dat God alle dingen onderworpen zijn, dat alle dingen aan de Heere Jezus onderworpen zijn. We zien nu nog de macht van de wereld in dat machtige Babel dat zich ook vandaag manifesteert in de wereld en in de zonde. Maar Johannes zegt, straks komt het moment en hij ziet het in zijn openbaring alsof het gekomen is. De tijd is nu aangebroken, Babel is gevallen, het is uit met Babel en God is koning tot in alle eeuwigheid en zal alle lof en aanbidding ontvangen. Gods koninkrijk zal de hele nieuwe aarde vervullen. En als dat koninkrijk van God zo dichtbij is gekomen, als deze wereld voorbij zal gegaan zijn, dan breekt ook de bruiloft van het lam aan. En een bruiloft, jongens en meisjes, misschien hebben jullie in de komende tijd ook wel een bruiloft. Dan krijg je een trouwkaart waarop de naam van de bruidegom en de bruid staat en daar staat op dat je verwacht wordt. En wat doe je onderweg naar de bruiloft, in de tijd voorafgaande de bruiloft? Nou, dan denk je erover na wat je aan gaat trekken en wat je zult gaan doen op die dag en wat je zult gaan geven op die dag. Met andere woorden, een bruiloft die in het vooruitzicht is, dat geeft je vreugde, dat maakt je blij. En dat is nou de boodschap die vanmiddag klinkt hier in onze tekst. De jubel die hier klinkt, halleluja, laten we blij zijn en ons verheugen en hem de heerlijkheid geven. Want de bruiloft van het lam is gekomen en zijn bruid heeft zich gereed gemaakt. Het is de bruiloft van het lam. Het lam is de bruidegom. Dat is misschien een merkwaardige uitdrukking. Maar u weet denk ik wel dat Johannes vaker in het Bijbelboek Openbaring de Heere Jezus ziet als het lam. En het lam dat staat in de openbaringen tegenover de duivel die de draak wordt genoemd. Johannes ziet Jezus als het lam. En dan herinner ik u er maar even aan dat Johannes, deze apostel, zo de Heere Jezus ook heeft gezien toen die door Johannes de Doper op de Heere Jezus werd gewezen tijdens die eerste ontmoeting daar bij de Jordaan. Ik heb het vanmorgen nog even aangehaald. Zie het Lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. En die woorden die heeft Johannes al die jaren door in zijn hart bewaard. En nu hem deze openbaring gegeven wordt, nu ziet en hoort hij dat de verhoogde Heere Jezus Christus het lam is, ook in de hemel. Hij heeft Jezus al gezien als het lam dat in het midden van de troon is, staande als geslacht. Jezus is het geslachte lam, ook in de hemel. Hij heeft een verheerlijk lichaam, maar aan hem is te zien dat hij het lam is, dat geslacht is geweest. In de hemel zullen we, om zo te zeggen, nooit vergeten wat hij hier op aarde voor ons gedaan heeft. In de hemel zullen we altijd herinnerd worden aan zijn kruis, aan zijn bloed dat hij gestort heeft, aan dat kruis. En we zullen hem in de hemel altijd loven en prijzen dat hij ons gekocht heeft met zijn dierbaar bloed. Hij is de bruidegom die zo ver ging dat hij zijn bruid kocht met de dure prijs van zijn eigen bloed. Dat is het bijzondere van deze bruiloft. Want deze bruidegom en deze bruid, die passen eigenlijk helemaal niet bij elkaar. De Zoon van God is de bruidegom. De heilige en de reine Zoon van God. En hij zoekt een bruid die in zichzelf helemaal geen aantrekkelijkheid voor hem heeft. Die in zichzelf helemaal geen moois hem heeft aan te bieden. Zijn bruid is een zondig en een schuldig volk dat in zichzelf voor God niet kan bestaan. Maar hij is gekomen in deze wereld om voor zichzelf zo'n bruid te verwerven. Om zulke zondaren tot zijn bruidsgemeente te maken. Om haar als bruid te werven, kwam hij ten hemel af. Hij was het die door zijn sterven aan haar het leven gaf. De bruid die dankt haar bestaan aan de bruidegom, aan zijn eenzijdige liefde. Hij kwam op deze aarde om haar te zoeken, om haar zalig te maken, haar tot zich te nemen als zijn bruid. En het avondmaal van vandaag, gemeente, dat een voorspel is op de grote bruiloft van het lam, dat is het avondmaal van de bruidegom. Hebt u zo vanmorgen of vanmiddag aangezeten aan de tafel? Hebt u de tekenen ontvangen uit de hand van de bruidegom, die door die tekenen heeft willen verzekeren van zijn hartelijke liefde en trouw? Dat hij ons lief heeft met een eeuwige liefde. Dat hij ons getrokken heeft in zijn goedertierenheid. Niet omdat wij beter waren, niet omdat wij anders waren dan andere mensen. Maar omdat hij ons in zijn genade heeft aangezien. Avondmaal vieren, gemeente. Dat leidt tot aanbidding van het lam. Is dat wat er vanmiddag in u en in jouw hart is, de aanbidding van het lam van God? Wat heeft u bewogen, Heere Jezus, om naar mij om te zien? Niet ik had u lief, integendeel, van nature een vijand die voor God niet kan bestaan, maar u zocht mij in uw zoekende liefde. U was de eerste. En u bent de eerste gebleven. U zocht mij. U gaf uw leven voor mij. Dat is toch een wonder, gemeente, wat je nooit klein kunt krijgen. Wat de Heere vandaag door die tekenen van brood en wijn heeft willen bevestigen. De zekerheid heeft hij daarvan willen geven aan al degenen die hij gekocht heeft met zijn dierbaar bloed. U bent van mij en ik ben van u. Ik ben de bruidegom en u bent de bruid. U zat toch niet aan het avondmaal, alsof dat de normaalste zaak van de wereld was. Mensen die zo denken, die dat vinden, die bij zichzelf denken, natuurlijk hoor ik daar thuis. Die moeten zichzelf afvragen of ze wel tot de bruid van de Heere Jezus behoren. De bruid van de Heere Jezus, die is er zo verwonderd over. Heere, dat u voor mij het lam wilde zijn. Dat u uw leven voor mij wilde geven. Wat een genadig wonder dat ik uit uw mond mag horen. Ik voor u. Daar u de eeuwige dood anders had moeten sterven. Ik voor u, om u te werven tot mijn bruid. Wat een bruidegom gemeend. Zo'n bruidegom is nergens te vinden, in heel deze wereld niet. Hij alleen is zo'n bruidegom. Hij is het lam dat zijn leven gaf. Die ons zo lief heeft gehad, dat hij zichzelf heeft gegeven. Kijk, en je leest in de Bijbelgemeente dat de relatie tussen de Here en zijn volk wordt uitgedrukt en vergeleken met een huwelijk. Dat is in het Oude Testament al zo. Door de profeet Hosea zegt de Here tegen zijn volk, ik zal u mij ondertrouwen. En ook bij de andere profeten hoor je diezelfde taal van de bruidstijd waarin de Here zijn liefde verklaart aan zijn volk. En ook in het Nieuwe Testament wordt het huwelijk vergeleken met het huwelijk tussen de Here Jezus en zijn gemeente. En dan moet je natuurlijk zeggen dat het huwelijk tussen een man en vrouw op aarde maar een zwakke afspiegeling is van de heerlijkheid en de schoonheid van het huwelijk tussen de Here Jezus en zijn bruid. Maar het geeft wel aan hoe intiem en hoe heel nauw die band en teer die band is tussen Christus en zijn kerk. En in de tijd van de Bijbel was het zo dat het een tussentijd was tussen de ondertrouw en het bruiloftsfeest. En in die tussentijd tussen de ondertrouw en het bruiloftsfeest moest de bruidegom de bruidschat betalen aan de vader van de bruid. Wanneer dat nog niet gebeurd was. En als dan de bruiloft aanstaande was. Als het einde van die tussentijd dan aanbrak. Dan was er die optocht, je leest dat ook in de gelijkenis van de wijze en de dwaze maagden. Dan maakt de bruid zich klaar en dan versiert ze zich en dan wacht ze tot het moment dat ze opgehaald zal worden door de bruidegom. Die omringd wordt door vrienden en bruidsmeisjes die zingen en die fakkels dragen en die in optocht gaan naar het huis van de bruid. En daar is dan de ontmoeting tussen de bruidegom en de bruid. En dan gaan ze naar de feestzaal waar het feest wordt gevierd. En je zou kunnen zeggen, de ondertrouw heeft plaatsgevonden. Jezus heeft de bruidschat betaald, volkomen betaald. En nu leven wij in de tussentijd onderweg naar die hemelse bruiloft. De tussentijd tussen hemelvaart en wederkomst. Dat betekent dat dit de tijd is van de voorbereiding op de bruiloft. Het avondmaal is gegeven om ons voor te bereiden op de bruiloft van het lam. Want straks zal het moment komen, zegt Johannes, dat die grote stem van dat grote koor zal zingen. De bruiloft van het lam is gekomen en de vrouw heeft zichzelf bereid, zichzelf gereed gemaakt. Zover is het nog niet. Ik zei het al, we leven in de tussentijd. En dan zie je dat er een geweldige tegenstelling is met hoofdstuk 18. Wordt hier gesproken over de bruid van Christus. In hoofdstuk 18 wordt gesproken over Babel, die grote stad. Ik zei het al, maar die wordt ook met een vrouw vergeleken. En dat is geen bruid, maar een hoer. En die hoer, die is ook gekleed met purper, scharlaken, goud, met edelsteen. En dat zijn aanduidingen om te laten zien hoe deze hoer op haar eigen manier zich aankleedt om zichzelf op te dringen en om te verleiden. Zoals een hoer zich kleedt om mannen te verleiden door de wijze waarop ze gekleed is. Dat doet Babel. De grote stad, de hoer, die is erop uit om mensen te verleiden naar het eeuwige verderf. En daartegenover staat de bruid van het lam. Zij draagt ook een kleed, maar dat is een heel ander kleed. Haar is gegeven om zich met een smetteloos en een blinkend fijn linnen kleed te kleden. Ja, het bruidskleed is belangrijk. Ik kan het ook zo zeggen. De trouwjurk is erg belangrijk, toch? Als een bruid gaat trouwen, ze weet dat ze gaat trouwen. Als de datum is vastgesteld, dan is natuurlijk een van de eerste dingen dat ze gaat kijken naar een prachtige trouwjurk. Want ze wil er op die dag natuurlijk prachtig uitzien. Dat is toch de verrassing van de trouwdag voor de bruidegom. Dat ophaalmoment, als hij aanbelt, of tegenwoordig als hij ergens staat in de tuin en dat dan van achteren de bruid naar hem toe komt. En dan dat eerste moment dat ze elkaar op die trouwdag zien. Dan ziet de bruidegom zijn bruid in die prachtige, wonderschone jurk. Zo heeft ze zichzelf voorbereid op de trouwdag. Daar is ze maanden mee bezig geweest om er helemaal mooi uit te zien voor de bruidegom. Want je wilt er toch echt als een bruid uitzien. En nu zegt de tekst van vanmiddag: de bruid van de Heere Jezus, die heeft een trouwjurk. En die trouwjurk die is haar gegeven. Die heeft ze gekregen. Dat is een geschenk. Helemaal gratis. En dat moeten we blijven vasthouden. Als we dat beeld even blijven gebruiken. Zij heeft dit bruiloftskleed gekregen. Ze heeft die trouwjurk uit genade ontvangen. De jurk die ze aantrekt voor de bruiloft van het lam. Die heeft ze niet zelf uitgekozen. En die heeft ze niet zelf gemaakt, om het zomaar even te zeggen. Die heeft ze ontvangen. Dat is een geschenk geweest. En wat is nou die bruidsjurk? En dan komen we bij de tekst waar staat, dat zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen. Je kunt het ook zo vertalen, de gerechtigheden van de heiligen. Ja, dat klinkt ons misschien wat merkwaardig in de oren vanmiddag. Misschien ook wel wat moeilijk. Wat moet ik me daar nou bij voorstellen? Wat zijn nou de rechtvaardigmakingen, de gerechtigheden van de heiligen? Allereerst moeten we hier zeggen dat de gelovigen alleen uit genade behouden worden. Maar ze worden hier wel heiligen genoemd. Wat betekent heilig? Apart gezet, toegewijd aan God, apart gezet, afgescheiden van de zonde, om God toe te behoren. De bruid wordt behouden alleen door het offer van de Heere Jezus Christus. En als je een bruid van de Heere Jezus wordt, dan verandert er wel wat in je leven door de kracht en door de werking van de Heilige Geest. Die leert je om heilig te leven. Dat is precies het tegenovergestelde van die andere vrouw in Openbaring 17 en 18. De hoer van Babel die zich uit in allerlei zondige en onrechtvaardige daden. Hier ziet Johannes hoe de bruidsjurk van de bruid van de Heer Jezus geweven wordt. Van de rechtvaardige daden van de bruid. Dus ze ontvangt die bruidsjurk en tegelijk is ze bezig om die bruidsjurk te weven, te maken, door haar rechtvaardige daden. Dat is niet in strijd met de genade van God. Ik zei het al, we worden alleen behouden uit genade. Maar het geloof draagt wel vrucht in ons leven. De liefde tot de bruidegom betekent dat ons hart vervuld wordt in liefde tot zijn geboden, om te doen wat hij wil. Het gaat om de vruchten van het geloof, de vruchten die uit de liefde tot de bruidegom opbloeien. Paulus zegt het zo in Efeze 2, daar brengt hij iets heel mooi onder woorden. Hij zegt: uit genade bent u zalig geworden. Dat is geen verdienste van u, maar tegelijk, zegt hij in vers 8 en 9... tegelijk zijn we in Christus geschapen tot goede werken die God voorbereid heeft, opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Heilig leven, dat is het bruiloftskleed wat geweven wordt door de kinderen van God hier op aarde met het oog op de bruiloft. En wat betekent heilig leven? Nee zeggen tegen het leven in Babel, want je bent bezig om je voor te bereiden op de bruiloft. Dus het leven van een christen is elke dag voorbereiding op de bruiloft van het Lam. Je bent bezig met wat je straks aan hebt op die grote bruiloft van de Heere Jezus. Je herkent de bruid van de Heere Jezus aan haar bruidsjurk. En dat zie je al in dit leven hier op aarde. Ze heeft zichzelf bereid. Ze heeft zichzelf gereed gemaakt. Dat is de vraag vanmiddag, gemeente. Bent u bezig met de trouwjurk voor de bruiloft van het Lam? Ben je bezig voor de trouwjurk die je straks volkomen en volmaakt zult aanhebben wanneer de Heere Jezus terugkomt? Spoort het avondmaal ons daartoe aan vanmiddag? In het verlangen om voor de Heere te leven. We hebben vanmorgen gehoord en gezien dat we in ons leven elke dag te maken hebben met de zonde. Maar het is niet om het even, gemeente, hoe we met de zonde omgaan. Kijk, je kunt je erbij neerleggen en zeggen, ja, we zijn nou eenmaal zondaar en we blijven nou eenmaal zondaar. En daar laat je het dan bij. En dat is een constatering waarmee je niks doet. Maar gemeente, als de Heilige Geest werkt in je hart, dan kun je het daarbij niet laten in je leven dat je een zondaar bent en blijft. Want je kunt er geen vrede mee hebben. Je wil voor God leven. Heren, uw geboden, die zijn me zoveel waard, dat ik in uw wegen wil gaan, dat ik in uw wegen wil wandelen. Wat is voor u en voor jou nu het verlangen voor de komende dagen? Is dat om heilig te leven, afgezonderd van de wereld? Niet met Babel meedoen, die grote hoer. Maar uit liefde tot de bruidegom, de Heere Jezus Christus, gaan in zijn wegen. Daar kun je de bruid van de Heere Jezus aan herkennen, ook in de komende tijd. Daar kun je een echte avondmaalgang aan herkennen, gemeente. Niet dat hij zondeloos is, ik zei het al vanmorgen ook. Maar wel aan zijn verlangen om voor de Heere te leven, om die keuzes te maken die de Heere wel behagelijk zijn. Kijk, als je zegt de bruid van de Heere Jezus te zijn, en misschien wel hebt aangezeten aan de avondmaalstafel vandaag, maar je doet ondertussen gewoon mee met Babel. En je vindt het eigenlijk belangrijker wat vanavond het Nederlands elftal doet als ze de eerste wedstrijd op het WK spelen. In plaats van je gebed vanavond, Heere, laat mijn verlangen toch zijn om in uw wegen te gaan en in uw weg te gaan. Als het leven in deze wereld zonder God belangrijker is, dan behoor je niet tot de bruidsgemeente van de Heere Jezus, wat je ook van jezelf denkt. Want ik lees in de Bijbel, gemeente, een gelijkenis van de Heere Jezus, waarin dat op een hele indringende manier is verteld, in die gelijkenis van de koninklijke bruiloft. Als dan iedereen aanzit in die bruiloftzaal, dan zit er iemand in die bruiloftzaal die geen bruiloftskleed aan heeft. Dus dat kan ook gemeen. Dat je denkt in te gaan, maar dat je straks ontmaskerd wordt als iemand die deze trouwjurk, om het zomaar eens even te zeggen, niet aan heeft. En wat gebeurt er dan? Dan zegt de Heere Jezus Christus van die man, die moet uit die bruiloftzaal verwijderd worden. En hij zal moeten zijn op de plek van de eeuwige duisternis waar wening is en knersing van tanden. Daarom is belangrijk, gemeente, dat we ook op deze avondmaal zondag eerlijk voor God staan. Verlangen wij om voor Hem te leven? Is dat nou wat bovenaan staat gemeend op deze avondmaal zondag? Heren, laat ik in uw wegen mogen gaan. Laat ik in mijn woorden in de komende week mogen spreken van u en mogen getuigen van u. En laat ik in mijn gedachten vervuld mogen zijn van uw grootheid en van uw heerlijkheid. En laat ik in mijn daden mogen laten zien dat ik de Heere Jezus navolg in dit leven hier op aarde. Echte bekering, gemeente, dat is te zien in je leven. De apostel Johannes die zegt het immers in zijn brief. Een ieder die deze hoop heeft op hem, de hoop op de Heere Jezus, die reinigt zichzelf gelijk hij rein is. Het avondmaal ons dicht bij Jezus houdt. Om die keuzes te maken die God welgevallig zijn. Om rein te leven. In de verkeringstijd. In het huwelijk. Buiten het huwelijk. Maar ook eerlijk en oprecht om te gaan met onze naasten. Ook op ons werk. Ook in ons zaken doen. Ook in onze vrije tijd. Ook in de omgang met onze buren, met onze familie. We zijn bezig om ons bruiloftskleed te weven voor die grote dag. Ja, zegt er dan vanmiddag iemand, dominee, dat zegt u dan vanmiddag misschien wel heel mooi dat we daarmee bezig zijn. Maar als ik dan naar mijn eigen leven kijk, dan moet ik zeggen dat mijn beste werken nog met zonde bevlekt zijn. Al is het dan mijn verlangen om voor de Heer te leven. En al kan ik er dan vanmiddag in meekomen op deze avondmaal zondag, dat deze heiland al mijn liefde waardig is. Maar ik loop er elke keer weer tegenaan dat het zo gebrekkig is en dat het niet genoeg is. Inderdaad, van onze kant kijken wij daar zo tegenaan, gemeente. Paulus zegt dat ook in Romeinen 7. Het goede dat ik wil, dat doe ik niet, maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Paulus die worstelt daar ook in zijn eigen leven mee. Zo ervaren wij dat. Een christen die ervaart geen volmaaktheid van zijn kant in dat weven van dat bruiloftskleed met het oog op die grote dag van de bruiloft. Elke dag hebben we het bloed van de Heere Jezus nodig. Ook na het avondmaal. Ook morgen. Ook vanavond al, ook nu al. We kunnen geen uur zonder dat alles reinigende bloed van de Heere Jezus. Maar weet u wat God vanmiddag laat zien van zijn kant, gemeente? Dat hij door al die gebrekkige en al die zondige dingen in ons leven heen toch bezig is. Om dat bruiloftskleed straks volmaakt te laten zijn. Hij zorgt ervoor dat straks al die zonden en gebreken niet meer te zien zijn. Kijk, als een bruid nou de trouwjurk gaat passen, dan is dat natuurlijk al een prachtig gezicht. Want dan ziet die trouwjurk er al prachtig uit als hij bijna af is natuurlijk. Maar als ik nou, gemeente, in mijn trouwjurk voor die grote bruiloft voor de spiegel ga staan, dan zie ik nog zoveel zonden, dan zie ik nog zoveel ongerechtigheid, dan zie ik nog zoveel gebrek. Maar God zegt, straks zul je voor me staan. Zonder vlek, zonder rimpel. Dan zal het smetteloos rein zijn. En dan zullen we als bruid schitteren tot eer van hem. En dan weten we niet wat we zien, gemeente. Je weet niet wat je ziet. Als je straks voor de Heere Jezus staat, in dat bruiloftskleed dat geweven is, zonder enig gebrek, zonder enige zonde, zonder enige onvolmaaktheid. Je zult hem volmaakt dienen en groot maken. Wat een bemoediging, gemeente. Dat God van die rechtvaardige daden, die hier op aarde met zonde bevlekt zijn, dat God er straks een prachtig bruiloftskleed van heeft gemaakt, dat helemaal is tot eer en tot verheerlijking van hem. Zo kijkt God naar ons, gemeente. In zondag 23 lees je dat al in de catechismus. Dat God van zijn kant zo naar ons kijkt als hij ons aanziet in de Heere Jezus. Alsof ik geen zonde gedaan had. Ja, alsof ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht had die Christus voor mij volbracht heeft. Dat is leven in de verwachting van de bruiloft van het Lam. Straks komt er helemaal uit, gemeente, wat er nu in zit door de genade van God in ons leven. En dan onderstreep ik het nog maar een keer. Die bruidsjurk, dat is een geschenk. Die is me gegeven uit genade. De heiligmaking van de gelovigen is een gave van God. En kunt u zich dan voorstellen, gemeente, dat Johannes dan de opdracht krijgt om te gaan schrijven in het slot van de tekst van vanmiddag, dat hij moet opschrijven. Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam. Kijk, het beeld verschuift hier wat in de tekst. De gelovigen worden hier nu gezien als gasten die een uitnodiging hebben gekregen voor de bruiloft en mogen aanzitten aan de maaltijd van deze bruiloft. Zalig ben je als je mag aanzitten aan het avondmaal op deze bruiloft. Zalig, dat betekent de vreugde komt tot een hoogtepunt. Want dit is het meest vreugdevolle feest wat er ooit gevierd zal worden. Daar is geen enkel feest mee te vergelijken. En die zaligheid, die wordt in de volgende hoofdstukken nog wat uitgewerkt. Die vreugdemaaltijd, die wordt straks aangericht. En daar zal een eeuwige vreugde zijn. Want God zal alle tranen van de ogen afwissen. En de dood, die zal niet meer zijn. De dood, die zal verslonden zijn tot overwinning. En het belangrijkste is, God zal bij zijn volk wonen. En zijn volk zal bij hem zijn. God zal bij hen en hun God zijn. De bruidegom en de bruid zullen voor eeuwig samen zijn. Als die trouwdag is aangebroken op de dag van Jezus' wederkomst en de bruid er stralend uit zal zien, zoals ze er nog nooit heeft uitgezien. En die vreugde houdt nooit op. Die is eeuwig. Daar krijg je in eeuwigheid nooit genoeg van, om die vreugde te beleven. Dat wordt nooit saai, wij kunnen dat ons niet indenken hoe dat zal zijn, gemeen. Een eeuwige vreugde. Hebt u iets van die vreugde geproefd aan de avondmaalstafel? U werd geroepen tot de avondmaalstafel hier op aarde. Hebt u er iets van geproefd? Hoe goed het is om dicht bij de Heere Jezus te zijn. Is dat verlangen versterkt om straks voor eeuwig bij hem te zijn. Zonder zonde. Juist het avondmaal wil ons voorbereiden. En laten leven in de verwachting van de komst van de bruidegom. Zalig zijn als we geroepen zijn. Niet alleen maar tot het avondmaal hier op aarde, maar ook tot de avondmaal van de bruiloft van het Lam. En geroepen zijn, dat betekent hier onze tekst. Niet alleen maar de uitnodiging ontvangen hebben, maar ook aan de uitnodiging gehoor geven. Ook komen die in de weg van het geloof aanvaard hebben. Ja, wij worden geroepen tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam. Ook op deze avondmaalzondag. Ook als er mensen zijn in de kerk, ouderen en jongeren, die nog geen band hebben met de Heere Jezus. Je wordt geroepen, die gelijkenis van de koninklijke bruiloft die ik net even aanhaalde, die zegt dat ook. Je wordt geroepen. Maar dan zijn er ook mensen die zeggen, ja, ik heb er geen belang bij. Ik heb het druk met mijn werk, ik heb het druk met mijn gezin, ik heb het gedrukt met mijn studie. Later komt het nog wel een keer. Gemeente. Kan zijn dat er geen later komt. En dan ben je te laat. Voor eeuwig te laat. Ook op deze avondmaalzondag klopt de bruidegom aan de deur van ons hart. Opdat we naar hem zouden horen. Ons tot hem zouden bekeren. De uitnodiging klinkt vanavond nog, gemeente. Maar maak er haast mee. Want als Jezus komt, is het te laat. Als de dag van je sterven aanbreekt, dan is het te laat. Zalig zijn zij die geroepen zijn tot de bruiloft van het Lam. Ja, de bruiloft van het Lam. Mensen die het Lam niet kunnen missen. Mensen die moeten zeggen, ik weet me geen raad, zonder dit Lam, de Heere Jezus Christus. En dan zeg ik nog even een keer weer, kijk eens in die gelijkenis van de koninklijke bruiloft. Wie zijn het die dan mogen aanzitten als al die genodigden de afwijzing van de uitnodiging laten horen? Dan worden de armen en de kreupelen en de blinden, de mensen met gebreken die in zichzelf helemaal niet geschikt zijn, die worden zo binnengedragen in de bruiloftzaal. Zit er misschien vanmiddag iemand in de kerk die wel avondmaal had moeten vieren, maar die niet durfde? Je denkt, ik ben zo gebrekkig, ik ben zo arm in mezelf, zo leeg in mezelf zo blind voor de geestelijke dingen. De Heilige Geest laat zien welke mensen nou mogen aanzitten aan dat avondmaal van de bruiloft van het Lam. Het zijn mensen die zelf niks hebben. En die alles vinden in deze bruidegom, de Heere Jezus Christus. Laat dan ook na deze avondmaal zondag uw gebed zijn. Trek mij, Heer. En als u het geeft op de volgende avondmaal zondag, dat ik zal komen om zo ook aan te mogen zitten aan het avondmaal hier op aarde. Hij wil al uw twijfel en uw aarzelingen overwinnen om u tot zijn tafel hier op aarde te brengen. Ook als voorbereiding om aan te zitten straks op die grote dag aan die avondmaalstafel in de hemel. Wat zal dat wat zijn, gemeente, als we straks aanzitten met Jezus die ons gekocht heeft met zijn bloed. Eeuwige vreugde, eeuwige ononderbroken gemeenschap. We kunnen er alleen maar van zingen, want het is eigenlijk niet in woorden uit te drukken. Hun blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt ten hoogste toppen stijgen. Eeuwige vreugde tot in eeuwigheid. Halleluja, lof zij het Lam dat onze zonden op zich nam. Amen.